Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuis Podcast. In deze eerste aflevering van 2026, ja, we zijn erin beland, ga ik in gesprek met Dineke Koldehof. Ze ontdekte via een harde leerschool dat emoties niet weggestopt moeten worden, maar juist op een gezonde manier er mogen zijn. God schuwt immers niets van dit alles. En daarnaast leerde ze, voor alles is een tijd. Nou, met de ingang van dit nieuwe jaar is het misschien ook voor jou een mooi moment om je af te vragen, in welke tijd beweeg ik me? Nou, je voelt hem vast al aankomen, maar in deze aflevering hebben we het over een Bijbeltekst uit Prediker. Namelijk Prediker 3 vers 4, waar staat, er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Nou, een tekst die in dit gesprek allerlei facetten laat zien en om voor jezelf nog eens ook een beetje op door te kouwen. Maar voordat we daarover doorpraten, starten we uiteraard met drie korte kwesties. Waar voelt Dineke zich het meest bij thuis? Dansen of zingen?
Zingen.
Oké. De tweede. Prediker of psalmen?
Oeh, ja, die twee hebben ook wel heel erg veel met elkaar te maken. Dat is gemeen. Ja, naar aanleiding van deze podcast zeg ik dan natuurlijk Prediker.
Oké, nou, dat mag zeker een goed antwoord zijn.
Ja.
En de laatste, alles delen bij God of alles delen bij mensen?
Alles delen bij God, zeker weten.
Kijk, die kwam er vrij accuraat uit. Ja, mooi. Ja, we gaan hier een heel gesprek over voeren. En dan komen al die drie dingen komen daarin terug. Maar voordat we daarheen gaan, misschien kun je jezelf een beetje voorstellen van wat je delen wilt.
Ja. Nou, ik ben Dineke Koldehof. Ik ben 42 jaar. Ik woon, zoals ze dat zo mooi zeggen, op de Zandweert, op die bult. En dicht bij de IJssel. Dus mijn slogan is ook, een dag de IJssel niet gezien is een dag niet geleefd.
En, mooi.
Ik heb geen reguliere baan, maar ik ontmoet wel enorm veel mensen met wie ik Gods Koninkrijk mag delen. En dat zie ik echt als een zegen. En verder hou ik van zingen. Ik kwam al voorbij.
Ja.
Ik zing in het praise team van de Choir Company met veel plezier. Toeren we door het land. En ik hou van bakken. Ik hou van spelletjes. Ik hou van Scandinavië. Nou, dan zitten we hier over een half uur nog waar ik allemaal van hou. En ik doe dat niet allemaal tegelijkertijdig. Maar wanneer ik daar zin in heb. En wanneer mijn lijf dat toelaat. En en daar geniet ik ook van.
Ja, mooi. En wat ik ook mooi vind aan dat jij, hoe jij je voorstelt, is dat jij eigenlijk al meteen een bruggetje hebt naar waar we het over gaan hebben. Mm-hmm. Want laten we maar gewoon naar die Bijbeltekst gaan. Ja. En dan gaan de luisteraars dit vanzelf ook spreken. Want jij zegt heel mooi in Esso juist van wanneer dat daar de tijd voor is. Of wanneer het mijn lijf dat toelaat. Wanneer ik daar zin in heb, weet je wel. Dus ik vind dat mooi.
Dat je dat zegt, want dat valt me dus al niet eens meer op. Zo normaal is dat geworden.
Ja.
Maar dat was het dus niet. Dus dat klopt.
Ja, precies.
Ja.
Dus een mooie brug naar de Bijbeltekst en naar de rest van jouw verhaal. Wil jij de Bijbeltekst voorlezen die je mee hebt genomen, zeg maar?
Ja, nou dat is dus uit Prediker. Prediker 3. En het vers 1 tot en met 8 is eigenlijk een soort gedicht. En we pakken daar vers 4 uit. Omdat daar heel veel dingen in staan die met mijn leven te maken hebben. Mm-hmm. Vers 4 is, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Ja, daar komt het dansen ook al even terug. Mm-hmm.
Had je niet gekozen. Maar,
ja, want het is inderdaad hè, wat je zegt van predikers. Natuurlijk 1 tot en met 8 kan je eigenlijk allemaal zo achter elkaar doorlezen. En het is een heel mooie... Dus dat is ook als je luistert mooi om zelf eens te doen. Of weer eens te doen, want mogelijk dat je dat al vaker gelezen hebt. Maar vers 4 is inderdaad echt wel een tekst die voor jou een soort van... Ja, zo dan tot leven komt en heel erg herleidbaar is voor jou persoonlijk ook. Hè?
Ja, klopt.
Zullen we eens teruggaan naar de tijd waarop dat misschien nog helemaal niet zo was, maar wel om de luisteraar ook een beetje mee te nemen in dat proces. Zo van, hey, waar start dan zoiets?
Ja, ja, ja. Nou dan gaan we beginnen met hoe ik ben opgegroeid eigenlijk. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, 90. Ja, en ik heb daar eens over na zitten denken van het is een soort tijdgeest geweest, die tijd. Een soort tijd waarin het heel normaal was in de maatschappij dat je moest gewoon niet zeuren, hard werken, niet boven het maaiveld uitstijgen met iets of wat dan ook.
Ja,
en als het goed met je gaat, dat is mooi en dan kun je dat vooral delen. Maar als het wat minder goed met je gaat en andere emoties hebt, nou hou die maar vooral onder de pet. En in christelijke termen, die bedekken we met de mantel der liefde. En dat is een beetje zeg maar een soort tijdgeest geweest waar ik in ben opgegroeid en wat ik ook heel serieus heb genomen in die tijd. Ja, en toen kwam ik op de middelbare school terecht en daar werd ik gepest in de brugklas. En niet zo'n beetje ook, echt wel heftig. Ja, en ik liet eigenlijk dus die tijdgeest een beetje los op hoe ik fungeerde. Dus als die pesters mij uitscholden, dan dacht ik, oh ja, want het staat in de Bijbel, je moet je andere wang toekeren. Je mag daar niet zoveel van zeggen en vinden, want dat is allemaal negatief en dat hoort niet. Dus gewoon het soort van met een big smile ontvangen en daar niet op reageren. En dan hopen dat het ooit een keer ophoudt.
Ja, precies. Dus vooral ook niet begrenzen en dat soort zaken. Dat is eigenlijk een no-go.
Ja, en dat heeft heel lang geduurd. Want ja, helaas gaat dat dus niet vanuit zichzelf zomaar over. Ja, en ik heb dat heel, als ik daarop terugkijk, dus ook heel rationeel, hè, echt vanuit mijn hoofd beredenerend ben ik dat aangegaan. Van zo is het, dit vind ik, zo ga ik het doen, want zo hoort het. Dat soort termen horen daar ook echt bij.
Mm-hmm.
Ja, en dan negeer je dus eigenlijk ook een, zo heb ik later geleerd, een deel van wie ik ook ben. Ja, negeer je dan boosheid, verdriet, angst, noem het maar op.
Ja, maar dan was je natuurlijk toen niet zo, want dat was een soort van mechanisme waar je in zat. Hè? Van dit is gewoon hoe je het geleerd hebt, waar de mensen om je heen mogelijk dit ook gewoon zo doen.
Ja.
Het is niet van, dit is gewoon eigenlijk een soort van, de zaak is de norm.
Ja, hè? Ja. Waar ik braaf aan meedeed.
Ja, precies. Ja. En waar je ook gewoon zo je leven in wandelt. En ik denk ook voor heel veel mensen herkenbaar.
Ja.
Want ja, misschien is het voor de jongere generatie. Hè, je merkt nu heel erg dat het een beetje een kentering krijgt. Ja. Hè, dat mensen beseffen van ja, dat is niet de weg. Maar alles wat gewoon, nou ja, ik durf niet helemaal leeftijden of zo te zeggen. Maar wel, er zit wel echt gewoon het hele stuk generatie van ons en alles daarvoor. Ja, dat is wel gewoon dit.
Ja.
Hè, wat jij nu zo benoemt.
Ja.
En dat eigenlijk heel normaal is of zo. Ja, maar dan heb je dus ook niet zo door hè, van dat je natuurlijk op die manier leeft. Want je ziet ook niet dat het anders gaat.
En het gebeurt dan dus ook heel erg onbewust.
Ja.
Hè, want je bent er dus niet mee bezig.
Ja,
dus
precies.
Ook in diezelfde tijd, zeg maar, als tiener zijnde, ik raakte in de christelijke dance scene involved, zoals dat dan zo mooi heet. Ik ging bij de Continentals eerst zingen en dansen en zelf toeren. Later werd ik daar hoofdchoreograaf. En ging ik ook audities afnemen om te kijken of anderen de potentie hadden om op zo'n tour mee te kunnen, zeg maar. ja, allerlei dingen op creatief vlak en zo gedaan. En werd ook echt de Creabea-persoon genoemd.
Ja.
Maar als ik ook daarop terugkijk, zeg maar, dan heb ik heel vaak, niet altijd gelukkig, maar heel vaak ervoor gekozen, zeg maar. Ja, dat je van de ene opdracht naar de andere opdracht gaat. En dat als je het ene aan het dansen bent, dat je dan alweer in je hoofd bezig bent met, oh ja, want dan moet ik morgen nog daarheen. En dan heb ik 's avonds nog dat optreden en la la la. En ook dan ga je wederom, zeg maar, het hier en nu negeren. Maar ook dus, wat ervaar ik erbij? Hè? Dat als je aan het optreden bent, vind ik dat leuk? Vind ik dat niet leuk om te doen? Word ik daar blij van? Wat draag ik eigenlijk uit? En thank God, mag ik haast wel zeggen, ja, legt God toch een soort authenticiteit in je, dat er ook heel veel dingen, dat je die dus onbewust doet zonder dat je ze doorhebt. Hè? Dus ik kreeg wel van veel mensen terug van, oh, je legt zoveel gevoel in je dans. Of, oh, ik kon zo naar jou blijven kijken. Want er zijn ook wel eens mensen op het podium die echt heel erg doen van, het draait om mij, maar bij jou draait het echt om God. En dus onbewust heb ik ook wel dingen in die zin goed gedaan. Hè? En wel bepaalde emoties ook getoond en zo. Alleen zelf was ik me daar niet altijd bewust van, of was ik daar nou zeker niet altijd mee bezig ook?
Nee, precies.
Ja.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan dus zo'n, ook in zo'n wereld waar je dan een soort van instapt met optredens en van alles en nog wat en planningen en structuren en dergelijke, dat het ook een soort van volle bak gaan is. Terwijl in essentie is, wil je een boodschap overbrengen, moet daar dat gevoel ergens in zitten. Ja. Moet dat soort van, om het over te brengen zoals je het eigenlijk een dans of een theater of muziek of iets eigenlijk bedoeld zou zijn, om mensen ook te raken en er echt van te kunnen laten genieten natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, en dit heb je een hele tijd gedaan.
Zeker. Tot bijna 24/7 aan toe, helaas. Zeg ik nu achteraf, maar ja. Ik dacht dat ik heel goed bezig was voor de Heer. En nou ja, gewoon ontzettend veel dingen deed. Ja. En alles ook wel kon. En ook wel lekker van het een naar het ander. En gaan met die banaan. En ja.
Voor toen kon het ook?
Ja, tot op zekere hoogte kon dat ook. Ja. Op een gegeven moment heb ik alle alarmbelletjes eventjes gemist. een beetje doorslagen. Ja. Ja, ja, en toen kwam het moment dat ik letterlijk gewoon oud ging. Dat ik letterlijk neerviel en een x-aantal uur later wakker werd in een bed met mensen om me heen. Die zeiden, oh, daar is ze weer. En nou, dat gaat niet helemaal goed, hè?
Nee, dat is wel een juiste conclusie.
Ja, ja. En dat was dus ook heel erg lijfelijk. Hè? Van, ik merkte in mijn lijf, ik had gewoon continu verkramping van spieren. Continu hoofdpijn, dizzy. Ik kon niet op mijn benen staan en zo. Heel lijfelijk ervoer ik toen, zeg maar, van ja. Ja. Ik zou het wel willen, maar vanuit welke vezel uit mijn teen moet ik het nu nog halen? Ik kan gewoon echt niet meer.
Nee.
Ja, nee. Wat wij dan in Nederland dus ook burn-out noemen.
Ja.
Ja, dat was ik ook echt letterlijk. Helemaal kapot van het padje, alles. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Heel heftig. En ik denk ook dat voor heel veel mensen herkenbaar, al dan niet als mensen het niet zelf hebben ervaren, dat ze wel weer iemand kennen die dat heeft ervaren. En ook mogelijk hebben gezien hoe ingewikkeld ook zo'n proces is. Maar ook wat je vaak ook merkt natuurlijk, is dat je, ik hoor jou ook zeggen zo van ja, alle signalen, hè, een beetje gemist of zo. Ja. Die waren er ongetwijfeld.
Ja, die waren
en die
er
zie
zeker.
Je dan als je zelf ook terugkijkt, denk je, oh ja, weet je wel. En andere mensen zien dat vaak ook soms al eerder dan dat we dat zelf zien met bepaalde dingen. Daarom hebben we elkaar natuurlijk ook weer zo nodig. Maar dat moet je ook weer soort van kunnen horen. Hè? Als iemand zegt van joh, is het niet zus of zo.
Ja. En ik leefde ook wel in een wereld waar dat ook weer heel normaal was.
Ja,
gewoon volle bak gaan, niet zeuren. Ja. Gewoon doen.
Ja.
Nu is het oefenkamp. Nu moet je je choreo lessen geven. En als je toevallig ook nog verkouden bent of wat dan ook. Ja, lekker belangrijk. En door.
Ja,
ja dat is echt een bepaald wereldje waar ik dan ook wel in zat.
Ja, waarin dat nog eens even extra los van de tijdsgeest. Dat heeft daar natuurlijk mee te maken ook.
Ja.
Hè, maar ook wel een een tak, zeg maar, die gewoon verstand op nul en alleen maar gaan.
Ja.
Alle grenzen voorbij. Ja. Zo, dus dan val je neer, dan zak je in.
Ja.
Dan is het soort van, jouw lichaam is aan alle kanten alarm, alarm, alarm. En, ja, en dan, hè?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja, dan beland ik op een gegeven moment in therapieland Nederland.
ja.
En in alle soorten en maten. En dan ga je in eerste instantie met psychologen praten. En mensen die mij wel beter kennen, die weten dat praten is het probleem niet. Mijn verbale kunsten zijn prima. Maar dan kun je ook in dezelfde rondjes blijven redeneren. En je kan lekker in je hoofd blijven, want praten is daar heel handig voor. En op een gegeven moment nam een van de mensen met wie ik een gesprek voerde, die nam mij mee naar het bos wat daarachter was. En daar waren 4 boomstammetjes. En toen zei die therapeute, die zei tegen mij, oké, als je nu eens probeert te voelen, hoe zit je erbij, hoe voel je op dit moment? Hier staan 4 boomstammetjes en die hebben allemaal 1 van de 4 basisemoties in zich. Hè, want wij hebben de 4 B's in, even psychologie lesje. We hebben de 4 B's, we hebben blij, bang, bedroefd en boos. En eigenlijk zijn alle andere emoties zijn daar een beetje een afgeleide van. En ga nou eens op het boomstammetje zitten hoe je je op dit moment voelt. Ja, en ik dacht echt bij mezelf, wat?
Wat vraag jij van mij?
Hoe ik me voel?
Dan ging je naar je hoofd waarschijnlijk. Even bedenken, wat is dit dan?
Nou, eigenlijk eerlijk gezegd, ik kreeg een soort van error dus in mijn hoofd. Van, ja, maar hoe dan, wat dan? Maar bedoel je dan nu ook dat als ik bij wijze van nu op het stammetje van boos ga zitten, dat kan? Dat mag? dat was dus aan de ene kant een soort error van, ja, een soort clash met mijn verleden van, oh, nu kan ineens alles. En aan de andere kant ook weer een soort dus opening gecreëerd van, oh, maar wacht eens, als dat dus allemaal kan en mag.
Ja.
Ja, ik kan je niet meer vertellen op welk stammetje ik ben gaan zitten. Nee. Maar ik ben vast niet bij blij gaan zitten.
Nee.
En daarna kreeg ik dus van die therapeuten te horen van, ja, maar weet je, dit staat ook in Prediker 3. Daar staan echt die basisemoties opgesomd. En en als je daar je wat meer in wil verdiepen, ga die tekst dan lezen. Want het was ook een christelijke therapeute. En zo kreeg ik dat stukje, zeg maar, voorgeschoteld voor het eerst. En raakte dat me echt in de volle vorm. Juist ook omdat ik helemaal was stilgezet en ook alleen maar met die therapieën bezig was. Kon ik daar ook voor het eerst stil bij gaan staan.
Ja.
En is daar een hele lange weg geopend. Want je moet je voorstellen, als je gewoon jaren dat negeert, maar bepaalde emoties bouwen wel op in je lijf.
Ja.
En willen graag gezien worden en het uiten, maar ze mogen niet van de persoon in kwestie.
Ja.
Dan is dat natuurlijk ook moeilijk om dat zo ineens met 1 snap of de vinger weer terug te krijgen. Ja,
dat is niet hoe het werkt.
Nee.
Helaas, zeg maar. Vaak, maar en dat is ook vaak het ingewikkelde. Hè, aan dat het echt van die processen zijn die ook echt dan wel langere tijd nodig hebben. En dat God dan ook de weg echt met je gaat over in de tijd, met daar waar je aan toe bent.
Ja.
Wat dan ook een soort van aangeraakt kan worden, of wat genezen kan worden, of geheeld kan worden, of geuit mag worden. Wat ineens misschien in je hoofd opkomt van, oh, ik moet daar zo aan denken. Altijd opgekropt en nu kan het er wel zijn, zeg maar.
Ja,
ja.
En dat uiten van emoties, gevoelens, dat doet ook weer wat met je. Hè? Dus dat kan opluchting geven, verlichten. Maar het kan ook juist even daardoor iets erger aangezet worden. Of een soort startpunt zijn van dat je ergens doorheen moet om er dan weer beter uit te komen.
Zeker, ja.
Dus het was zeker vanaf die tijd niet ineens... nu heb ik het gevonden en fantastisch.
Nee.
Maar toen moest ik nog een hele lange weg, inderdaad.
Ja, en ik denk ook, hè, dat ik moet ook denken aan... als je dit zo zegt, van het, dat is dus ook spannend.
Ja.
Hè, dat, en ik denk dat dat voor heel veel mensen die ook luisteren... ook echt wel heel herkenbaar kan zijn. Zo van... Soms, en ik denk dat het ook menselijk is of zo, hè, maar dat je heel lang iets buiten je deur houdt. Want als ik dat toch moet gaan voelen, of als ik daar toch aan terug moet denken en dat moet gaan doorleven, of iets van ruimte geef. Nee, dat kan ik niet aan, of dat durf ik niet. En dan is natuurlijk het mooie, en dat is zo, hè, dat is in de zin dus van het is ook spannend.
Ja.
En zeker. Tegelijkertijd mag je ook weten dat God daar dus in is.
Ja.
En dat je daar dus niet alleen in bent.
Ja.
En in jouw geval, hè, je hebt dus ook onder andere dan een therapeute gehad. Ja, dit is voor jou natuurlijk een heel levensveranderend moment geweest. Een soort van omkering in, wow, die tekst komt tot leven. Maar je leven verandert daardoor dus ook. In een heel proces.
Ja, en inderdaad leren. Wat jij zei van dat God daarin is, zeg maar. Eigenlijk gaf die therapeute me dat gelijk mee. Hè? Want in Prediker 3, ja, het is de hele tijd, er is een tijd van.
Ja.
En die tijd die start, maar die houdt ook ergens weer op.
Ja.
Dus eigenlijk gaf die therapeute al indirect aan mij mee van hoe zwaar het straks misschien ook wordt. Het wordt ook wel weer een keer anders.
Ja.
Ja. En soms kan dat het woord anders binnen één dag tijdsbestek 3 keer wisselen, bij wijze van. Maar in dit geval was dat iets wat mij jaren heeft gekost. Maar ja, dus er zit ook gelijk een bemoediging en een soort belofte in of hoop in, zeg maar.
Ja, ja, zeker. Dus het is een hele mooie ook dat je dat zo benadrukt. Want ook dat is denk ik heel belangrijk om het te beseffen en... We spraken dit gesprek een beetje ook zo voor. En toen zei ik ook van, hè, dat het is ergens... Het is altijd natuurlijk heel fijn om te weten dat als je denkt... oh, ik zit nu echt even in de ellende of zoveel verdriet of moeite... waar ik nu doorheen ben aan het worstelen... dat je dan dus mag weten van, er is altijd weer zo'n moment... dat er ook gewoon een andere tijd aankomt. En tegelijkertijd is het ook andersom.
Ja?
Want dat weet je ook niet. Ja. Maar dat mag je hopelijk dan ook zodanig bemoedigen... dat je er ook echt gewoon van geniet van dat wat er dan nu is. En dat we dat ook per dag... mogen leven en mogen genieten en mogen wandelen met God.
Ja.
Van wat geeft u mij vandaag?
Ja.
En kan ik daar met u dan doorheen wandelen? Of dat nou dat verdriet is, wat er dus mag zijn. Of die enorme vreugde om wat dan ook.
Ja, ja en ik heb door mijn gezondheidsproblemen, zal ik maar zeggen... ook langzaam maar zeker geleerd dat bij mij kan dat dus echt... midden op de dag bij wijze van veranderen. Hè? Dus dat het niet een langere periode is... maar echt een korte periode, zeg maar. Maar dan kan het ook op diezelfde dag wel weer bijtrekken... of anders zijn, zeg maar. En ik moet zeggen dat ik ook echt wel geleerd heb... om de kwalificatie van het is positief of het is negatief, zeg maar... die boeit eigenlijk niet zoveel.
Nee, zo heel erg een label wat daar natuurlijk opgehangen wordt vaak. Maar ja, eigenlijk is dat best ook wel een beetje raar als je dat zo zegt. En dan denk ik aan bijvoorbeeld rouw. Als je het ook in de vers 4 zeg maar staat. Het is een tijd om te rouwen, tijd om te dansen. Maar rouwen is... Kijk, dat zou denk ik voor heel veel mensen als iets negatiefs worden bestempeld.
Ja.
Maar rouwen aan zich is zo... gezond dat als we dat dus niet doen, als bijvoorbeeld we door echt zo'n periode gaan van verlies van wat dan ook, dat hoeft niet alleen een naaste te zijn die overlijdt, maar ook bijvoorbeeld van werk of van relatie of wat de rouw is natuurlijk heel breed, dat als je dat soort van niet de ruimte geeft, ja, dat kan zo naar binnen slaan en zo uiteindelijk veel negatievere gevolgen hebben. Dus laat rouw, ja, is dat dan negatief of positief?
Ja,
ik denk dat we inderdaad weg mogen blijven van een soort van label van hè, dat plusje of dat minnetje.
Ja.
Het is rouw. Mogen we erkennen dat dat er mag zijn?
Ja.
Dat want belangrijk is.
Want in rouwen, als je het over rouwen hebt, daar zit bijvoorbeeld dus ook in, zeg maar, dat je met mensen kunt delen over... Hè, stel je hebt je man of je vrouw verloren. Dat je kan delen over hoe bijzonder die persoon was... of wat je met die persoon beleefd hebt en daaraan terugdenkt... en ook dankbaar bent voor wat je samen hebt meegemaakt, zeg maar. Ja. Dus in rouwen, zeg maar, zitten ook weer emoties en gevoelens, zeg maar... die allerlei kanten opgaan. En daar zitten dus ook hele mooie parels en mooie dingen in.
Ja.
En daarom, dat is dan toch vaak weer het kruipen in ons hoofd. Hè? Van, oh ja, boos, nou, negatief, ja. Mag niet, ja. Kan niet. Ja. Maar er staat hier nergens, ja, het wordt nergens benoemd, zeg maar. Dat positief of negatief, dat is vaak wat wij erop plakken.
Ja.
En eigenlijk in de algemene leer is het ook zo, ja, te boos hè, en te verdrietig, dat lijkt me niet goed. Maar boos of verdrietig aan zich,
ja.
Daar is niks mis mee.
Precies. Ja, en daar, dat is wel een...
En ik heb nu geleerd te weinig of niet, dus ook niet. Dat is niet anders.
Nee, precies. Want dat was het andere keerzijde.
Ja, ja. Ja. Ja, dus het kan twee kanten uitslaan, zeg maar. Maar dat, ja. Die balans in de midden, die is gewoon oké. Okay.
Ja, exact. Ja, en dat is ook heel erg een soort van de uiterste. Überhaupt of je het nou hierover hebt of over andere thema's. Maar ik denk, je moet altijd zorgen dat je een soort van smalle weg die we natuurlijk met Jezus wandelen. Maar het is ook een middenweg of zo. Het is een smalle weg die je mag gaan. En aan beide kanten zit een soort van uiterste vaak. Ik ben ook een beetje een beelddenker. Dus ik zie dan zo'n smal weggetje voor me. En aan beide kanten een soort van berg. Waar dan van alles kan zijn. Maar je merkt heel vaak ook gewoon in de wereld. Dat een soort van, juist als je heel erg in de uiterste gaat zitten. Dat je ook een soort van... heel veel afstand ook creëert van de andere kant. Nou ja, in jouw geval helemaal geen emoties bewijzen van uiten of voelen. Misschien sporadisch, maar niet zozeer. Eén kant helemaal niet.
Ja.
En de andere kant juist wel. Want we moeten gewoon allemaal met elkaar allemaal happy clappy feest, zeg maar, zijn. En de andere kant kan daar niet zijn. Ja, dat gaat een soort van niet werken.
Nee.
Ja, en dan heb je een soort van uiterste. Terwijl, als ik jou ook goed hoor, daarin is die middenweg, is die smalle weg, is met Jezus. En dit kan er dus allemaal zijn.
Ja.
En die uiterste zijn er soms ook, hè? Maar dan mogen we elke keer weer terug naar gewoon dat midden.
Ja. Ja.
En ik denk ook, ja, als ik jou ook zo hoor van dat stuk, het hangt denk ik ook wel vaak samen met controle of zo, die we willen hebben als mensen. Ook om bepaalde dingen heel erg te labelen. Bijvoorbeeld dat positief of negatief. Om er een soort van controle over te hebben. Van, oh, maar dan is dit het of zo.
Ja,
ja. Ja, ik moet heel erg denken aan het woord veelkleurigheid.
Mm-hmm.
En veelzijdigheid. En dat is wat God is. En dat laat hij door de hele Bijbel zien. En ik vind dat heel mooi in Prediker. En ook in vers 4. Van, hij zegt een tijd om te huilen. Huilen kan ook trouwens verschillende redenen zijn waarom je huilt. Hè? Dat kan ook van het lachen zijn, maar ook van verdriet. Een tijd om te lachen en dus een tijd om te rouwen en ook een tijd om te dansen. En al die facetten hebben niet zozeer iets negatiefs of iets positiefs per definitie in zich, maar het heeft allerlei kanten.
Ja.
Ook in dansen bijvoorbeeld. Ja. Het is ook niet altijd alleen maar een soort van hosanna of
nee,
zo.
Nee, zeker niet.
Ja?
Nee.
En rouwen is niet alleen maar, wat jij net zo mooi ook vertelt, alleen maar super naar en negatief. Want hoe mooi kan het zijn om juist ook dat onderdeel van het rouwen is het benoemen van en het ophalen van herinneringen van iemand. Van dat er ook mag zijn en daar dankbaar voor zijn of zo. Hè? Dus alleen hier al in zit zoveel. Wat gewoon echt, we moeten echt stoppen met het labelen. Oh, hou ermee op.
Ja, ja en juist, de Prediker is ook een van onze Bijbelboeken, zeg maar, van de wijsheid. Hè? Dus hier zit zoveel wijsheid in. Ja. Als je het echt eens een keer laat rondzingen in je hart en daar dieper over nadenkt en zo. Het is, het is echt niet zo zwart-wit.
Nee, nee. Nee, en dat wat ik ook heel mooi vind, hè, in jouw verhaal. Want jij gaat dan zo'n proces aan. Hè, dan ben je echt jaren gewoon. Je bent door dat proces aan het gaan. Moedig en vol harding ook daarin. En vertrouwen tegelijkertijd ook. En wat ik heel mooi vind, is dat jij mij eerder ook vertelde van, op een gegeven moment ging die Bijbel ook helemaal een soort van anders lezen.
Ja.
dingen werden anders in een ander daglicht. Hè, kwamen tot jou door de ervaringen die jij aan het opdoen was.
Ja, ja. Ja. Ja, je kunt echt als je... Als je door God gewezen wordt op een bepaald aspect van het leven, of hè, dus in mijn geval die gevoelens en emoties, dan kun je zo met een andere bril, zeg maar, ook ja, naar de Bijbel gaan kijken. Of dat je ogen meer ervoor geopend zijn, zeg maar, hè, omdat je dat gevoelig voor bent om dat te zien en te lezen als je ermee bezig bent.
Ja.
Ja, en dan zie ik gewoon ineens een Jezus die. Bij de tempel komt en denkt, wat zijn ze hier allemaal aan het doen? En gewoon ontzettend boos wordt en zegt, ja, maar dit moet een huis van gebed zijn. Mm. En dat was echt geen Jezus zo van, nou ja, hè? Als jullie dan eventueel eens een keer tijd hebben, zouden jullie dan zo vriendelijk willen zijn om eventueel misschien die duiven wat naar links te doen, zodat ik daar last van heb? Nee, dat was gewoon rauwe boosheid, was dat. Dat was gewoon klaar.
Je zegt het leuk. Ja,
ja, maar ja. Dat is wel... Dus als we de Bijbel echt gaan doorvoelen, doorleven, zeg maar, ja, dan gaat het inderdaad alle kanten op. Ik vind zelf ook, Hanna vind ik ook echt fantastisch. In 1 Samuel 1 moeten luisteraars maar zelf even lezen. Maar ja, daar wordt Hanna afgeschilderd door Eli, die bij de tempel is. Maar je bent gewoon dronken. Ik weet niet wat je daar net aan doen was in je gebed, maar dat stel ik niet op prijs. En dat zij dan terug zegt van, ja, maar ik heb hier zojuist mijn ziel en mijn zaligheid aan God blootgelegd. Ja. Ik heb gewoon met hem alles gedeeld wat in mij is. Mijn depressiviteit, omdat ik geen kinderen kan krijgen en het wel graag wil. En al die pesterijen van Penina die ik aan mijn broek heb hangen en zo. En ik stort mijn hart bij God uit. Ja, en dan, nou ja, dan gaat dus langzaam maar zeker Prediker 3 een veel groter verhaal krijgen. Van, oh, maar wacht eens even. Als Hanna dat bij God mag uitstorten, waarom zou ik dat dan niet mogen? En dan mag het dus heel rauw zijn. Nou, jij liet mij in het begin kiezen tussen psalmen en prediken. Dat was een beetje flauw.
Ja, dat weet ik.
Want psalmen, dat stikt natuurlijk van David, die gebeden en liederen tot God brengt, zeg maar, waarin hij heel rauw gewoon zegt waar het op staat, wat hij ergens van vindt of hoe die zich voelt op dat moment. En daar zitten ook echt psalmen bij. Dat hij net een vrouw tot zich heeft genomen. En oh ja, die man, dat is een beetje lastig. Nou, als ik die dan op het slagveld laat overlijden, dan kan ik die vrouw tot me nemen. Nou, lijkt me niet echt de beste weg. En dan toch hebben wij een psalm in de Bijbel die dan gewoon eerlijk, zeg maar, het verhaal vertelt van, ja, ik ben gewoon fout geweest. Dit is niet oké. En alles wat hij daaromheen vertelt, zeg maar, aan gevoelens en gedachten daarover. Ja, dat is zo. Dan wordt die Bijbel zo ontzettend rijk. Maar je moet het dus wel, dat heb ik geleerd, hè? Je moet het wel willen zien en durven lezen en ook doorleven van, oké, maar hier waren dus heel veel gevoelens bij gepaard.
Ja.
En niet alleen maar sec. Toen werd er dit gedaan, dit gezegd.
Nee. Zeker, zeker. Ja, ik denk dat dat ook heel mooi is voor luisteraars om te horen, even weer zo bewust van te zijn. Hè. De Bijbel staat echt vol mee. Wat mij zelf ook een aantal jaar geleden heel erg heeft geholpen, is niet dat ik helemaal niet uiten of wat dan ook, hoor. Dat niet zozeer, maar wel om de psalmen bijvoorbeeld gewoon eens helemaal door te gaan. Dat was dan echt met een dagboek elke dag voor een jaar lang van Tim Keller. Wat gewoon helemaal een soort van die diepte ingaat, ook met die psalmen. En daarin heb ik dan zo geleerd om te zien van, ja, hier komt alles in terug.
Ja.
Alles.
Ja.
En dat betekent dus ook dat dit voor ons, voor en ook als jij dus luistert, alles mogen we bij God neerleggen.
Ja.
In alle rauwheid. En hij is echt niet bang voor dat wat wij uitschreeuwen, wat we doen, wat we roepen, waar we moeite mee hebben. Is dat voor jou toen op een gegeven moment ook veranderd? In je gebedsleven, in de relatie die je met Jezus hebt? Is daar?
Ik heb daarin steeds meer stukjes mogen afleggen van het sociaal wenselijke of wat men misschien vindt of denkt of wat dan ook. Het is mijn relatie met God, mijn persoonlijke relatie met God. En in een intieme relatie mag je gewoon echt alles uiten en alles zeggen. En hoef je niet te gaan verbloemen of hè, ik voel me rot vandaag, maar ik zal er maar een draai aan geven in het gebed of zo. Nee, helemaal niet. Dat mag gewoon staan. Ik voel me rot vandaag.
Ja.
En dan wel even dan doordenken en doorvoelen van, maar waarom is dat dan? Maar ik hoef niet daar dan een antwoord op te hebben of dat het een afgerond geheel is of zo. Het mag dan gewoon even zijn wat het is.
Ja, precies.
En dan mag het. Ja, dan merk ik bij mezelf, zeg maar, dat wat ik ook maar uit, zeg maar, dat nooit helemaal daarna nog de realiteit is. Dat het toch, al is maar 1% opluchting of verwerking of. Hè, dat ik dan weet dat iemand het weet.
Ja.
Dat is vaak ook al heel helend.
Ja.
En ja. Wat ik ook echt heb geleerd de afgelopen tijd is, doe dat dan ook gewoon hardop.
Ja.
Als je bidt,
ja.
Niet in jezelf, maar zeg het gewoon hardop.
Ja. En ik denk dat is precies iets. Ik moet denken aan, en dit is ook wel eens iets wat ik vaker in afleveringen heb benoemd, maar ik moet er nu ook aan denken, dat stuk van de duivel, die het zo graag onder dus een manteltje ergens, ja. Of een vloerkleed wil vegen, maar ook niet wil laten uiten. Want als je het uit. En dat is wel iets cruciaals, denk ik. Ook als je het dus hardop zegt, wordt iets echt.
Ja.
En zolang het ergens nog een soort van in je hoofd ronddolt, wat overigens heel veel energie kost, maar oké. Dan, ja, dat is echt een andere. Dan wordt het een soort van echt. Maar dat kan dus ook een soort van ontlading zijn. En dat hoeft helemaal. Dat is heel mooi als je dat ook met andere mensen zou kunnen delen. Maar dat hoeft helemaal niet per se. De eerste stap is gewoon soms al iets opschrijven. Als je het niet, ja. Over je lippen krijgt.
Ja.
En dan kan het een tijd. Hè, er is een tijd misschien ook, dat staat hier niet. Maar er is een tijd van schrijven en er is een tijd van praten.
Ja. Ja.
Hè? Dat kan soms ook zijn. Dat er op een gegeven moment wel een tijd komt dat je het wel hardop kan zeggen. En dan, ja. Alleen tegen God in gebed.
Ja.
Dan gaat er een soort van lading af. En ik denk dat de duivel vindt het altijd heel lekker, heel fijn, als ze dat vooral niet doen. Want dan houdt je eigenlijk ook een soort van gevangen in je eigen hoofd, in het zelf dragen. Goed, Jezus zegt tegen ons, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hè? Ik zal je rust geven, dat juk. Je moet van hem dat juk gaan dragen en niet al die ellende op je eigen schouders, zeg maar, blijven dragen. Ja, dat hangt hier wel heel erg mee samen als ik jou hoor zeggen van, zeg het hardop.
Ja.
Het is echt iets cruciaals wat daar een verschil maakt ten opzichte van het maar binnenshuis en in je hoofd houden.
Ja.
Of zo.
Ja, ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja.
Hey, en jouw gebedsleven is dus ook echt wel daarin veranderd. Veel meer uiten en dergelijke. Nou, ik denk dat wij allebei genoeg mensen kennen. En ik denk ook als je luistert, dat je ook genoeg mensen kent. Of misschien wel zelf ook ervaart. Dat je denkt, ja, ik doe dat echt niet.
Maar die mensen kom ik nooit tegen, Michelle. Dat is heel raar.
Ja, en ik denk dat is heel herleidbaar. En daarom, ik zei het ook tegen jou al eerder, Dieneke, van ik vind het zo'n belangrijk en mooi thema om over te hebben. Omdat, ja. Het, en dat hoop ik ook, dat als je luistert, dat je er echt door bemoedigd weet. En ook als je denkt van, nou, ik vind het allemaal ingewikkeld. Hè, rijk uit naar mensen. Rijk uit naar mensen in je omgeving.
Ja.
Stuur de bewijzen van deze aflevering door naar mensen. Om gewoon eens van, joh, dit raakt mij. Er is hier iets mee. Ik moet hier iets mee. Dat ervaar ik zo. Kun je eens met me meedenken. Hè, ik hoop ook dat een soort van,
ja.
Drempelverlagend, ja. Kan zijn.
Ja, want wat dus ook zo is, als je het zelfs, ja, hebt meegemaakt en doorleefd, dan ga je dat bij andere mensen natuurlijk automatisch ook meer zien. En ik had al gezegd, hè, ik heb geen reguliere baan, maar je staat er versteld van hoe vaak ik in een bos met iemand beland of langs de prachtige uiterwaarden wandelend of wat dan ook.
Ja.
Met mensen die die eigenlijk in datzelfde ronddolen, zeg maar. En hoe vaak zeg ik dan niet tegen mensen van, hey, maar je kunt echt alles bij God kwijt. En ik voel gewoon bij jou op dit moment heel veel boosheid. Heb je er wel eens over nagedacht om dat aan God gewoon te zeggen? Ja, dan krijg ik ook heel vaak de reactie van... ja, ben jij even gek geworden? Dat ga ik toch niet doen? En hier en nu? En nou, dan zeg ik ja, maar waarom niet?
Ja.
Misschien is dit de tijd. En,
ja, de tijd.
Ja, de tijd. Ja, precies.
De tijd om te gaan uiten.
En dan heb ik best wel eens meegemaakt... dat mensen dan eerst een beetje schromend en wat zacht en zo... maar op een gegeven moment dachten... nou ja, wat de hek, ik ben in een bos... en op een kilometer afstand is er niemand... dus ik doe het ook gewoon een keer.
Ja.
Dat mensen het dan echt letterlijk gaan uitschreeuwen... en ja, het... ermee over de brug komen, zeg maar. En ja, zo kan ik anderen daarin ook weer... in hun processen, zeg maar, een stapje...
bemoedigen.
Ja, een bemoediging geven van... mag gewoon, het kan gewoon. Ik heb het zelf ook ervaren.
Ja.
En het brengt ook zoveel moois en zoveel goeds als je het gaat doen.
Ja, precies. En dat vind ik ook mooi aan jouw verhaal, Dieneke, is dat je zelf door zo'n situatie heen gaat, heel leerproces, waarin andere mensen naast jou hebben gestaan, spiegels zijn geweest, je hebben geholpen op bepaalde thema's om het minder spannend te vinden, zoals bijvoorbeeld zo'n therapeut. En er zijn er ongetwijfeld meer mensen. En dat je vanuit die ervaring ook weer dat door mag geven naar andere mensen. En het feit dat we het hier nu over hebben. Ik hoop en bid echt dat er heel veel mensen zijn... die hier ook echt weer door bemoedigd mogen raken. En dat ook weer dan uiteindelijk een soort van ripple-effect mogen hebben. Zo van, joh, weet je, het is dus niet fout of zo, bepaalde dingen.
Ja.
Alleen er zit een soort van, mogen we ergens een balans in vinden... in hoe ergens mee om te gaan? Ja, en soms betekent dat je eerst helemaal uitschiet naar de ene kant... om vervolgens uit te schieten naar de andere kant.
Ja.
En dan uiteindelijk in een soort van dat midden terecht te komen. Denken, hey, dit is de gezonde weg die ik mag gaan.
Ja.
Ja, en dat is een proces... Maar daar hebben we elkaar ook echt voor nodig. En daarom vind ik dit ook zo mooi dat je hier ook over deelt. Want dat is gewoon belangrijk. Verhalen van elkaar zijn
belangrijk. Ja, en ik denk dat waar we als mensen naar elkaar toe zijn... wel een bepaalde... ja, hoe noem je dat? Dat we wel moeten waken voor dat we dus niet doorslaan in de tus, zeg maar.
Nee, zeker.
Is dat bij God niet erg?
Ja.
Hij kan het echt allemaal hebben. En hij wil echt in zijn mildheid zijn genade daarover schenken. Dus als ik bijvoorbeeld een mailtje van iemand krijg... en ik denk echt... nou, daar vind ik van alles van enzovoort. Dan heb ik het systeem opgepakt, zeg maar. Van oké, hier ga ik vandaag dus niet op reageren. Want dan ga ik in mijn primaire emotie... en die is echt te zwaar.
Ja, precies.
Daarop reageren. Dan breng ik het in gebed tot God. Dan breng ik echt de rauwheid naar God. Dan wordt daar steeds meer van afgebroken. Maar ook steeds meer van afgepeld van... ja, maar wat is nu eigenlijk wat je boos maakt? Zit daar een verlangen achter? Of wens je eigenlijk iets van de ander of wat dan ook?
Ja.
Zodat ik die volgende dag dat mailtje... op een hele andere manier en veel respectvoller en zo kan gaan sturen.
Ja.
En dan... heeft even de rauwheid bij God gelegen.
Ja.
En die weet daar echt wel raad mee.
Ja, absoluut. Ja. Ik kan alleen maar zeggen amen.
Ja,
dat is zo belangrijk. Echt zo belangrijk. Dat we daar ook... En het vraagt ook wijsheid.
Ja, zeker. Ja,
en ik denk dat we bij dit soort situaties... die is ook herkenbaar voor iedereen, denk ik. Of dat nou privé is, of met familie, of met vrienden, of met werk, of hobby's, of whatever. Dat als iets zo intens getriggerd wordt... ja, dat je daar dus gewoon mee naar God mag gaan... En precies hoe jij het ook zo mooi omschrijft van wat er dan gebeurt... denk ik, ja, dat en daar vindt dus... genezing. Daar komt die bevrijdende liefde van Jezus in. Om jou ook zo van, joh, ik wil dit helemaal niet voor je. Kom maar bij mij en geef het aan mij.
Ja.
En vanuit daar mag je dan gaan in wijsheid, in mildheid, in liefde naar jezelf, naar de ander. En dat betekent soms ook dat je heel erg mag begrenzen, dat je heel duidelijk mag zijn, dat je accuraat mag zijn, maar niet dat je een soort van woedende aanval per mail zo terug gaat typen.
Ja, ja.
Hè, dat zit een groot verschil tussen.
Ja, zeker. Ja.
En dan gaat de wereld denk ik ook echt door veranderen als we veel meer op die manier God in ons ook op die manier laten werken.
Ja.
Ja. Hey, we gaan een beetje zo richting het eind van de aflevering. Is er nog iets waarvan je denkt, dit wil ik toch nog even specifiek meegeven of benadrukken? Iets wat we misschien al hebben aangestipt. Ik vind echt, er zit er weer. Ik zeg het heel vaak, maar oh man, er zit hier zoveel in.
Ja, er zit heel veel in, ja. Ja, we hebben het van in ons voorgesprek ook wel gehad over dus die tijden, hè, van...
Die seizoenen.
Kijk, ik ben nu nog steeds met dit onderwerp bezig na al die jaren. Omdat je gewoon, als je gaat afpellen, allerlei dingen tegenkomt. Hè? Dus niet alleen de emoties, maar er zijn dus verschillende tijden in het leven. En ik heb een boek gelezen over, over de vier seizoenen die wij in Nederland hanteren. Hè? Want in andere delen van het land heb je weer andersoortige seizoenen. Maar wij hebben dan natuurlijk lente, zomer, herfst en winter.
Ja.
En daar zijn ook weer allerlei lessen uit te halen. Ik heb ook een boek gelezen over het ritme van de dag. Wat wil ik met de tijd in die in een dag zit? En hoe wil ik daarmee omgaan? Nou ja, dus daar kun je echt nog weer uren over doorpraten, wat we niet gaan doen. Maar ik wil de luisteraar wel echt meegeven van als je naar deze dit stuk van Prediker 3 nog eens gaat kijken, van probeer dat in je op te nemen, dat er dus allerlei verschillende soorten tijden zijn en die vragen om verschillende reacties of acties of wat dan ook.
Ja.
En daar kunnen we echt... Ja, wat dat betreft, hè, wij mogen ons hele leven lang leren. We zijn nooit uitgeleerd. Mm. En daar kan je weer zoveel wijsheid uit halen voor je leven. En ook weer zo mooier en beter mens van worden. En uiteindelijk, hè, dat is ook wat God van ons vraagt. Hè, dat we zijn geschapen naar zijn evenbeeld. En hij wil ons echt gewoon... Ja, steeds meer op hem laten lijken, zeg maar. En en dan zijn dit soort processen gewoon enorm waardevol.
Ja.
Ja. En ik wil zeggen tegen mensen die echt in een burn-out fase zitten... of een zwaardere periode of wat dan ook, van ja, hou vol. Mm. Want er komt echt een andere tijd.
Ja.
En misschien zie je dat licht aan het eind van de tunnel nog net niet... maar hij gaat wel echt komen.
Ja.
En God wil ook in die tijd er voor je zijn, in alle rauwheid. En en je ook bemoedigen. En dan moet je het in andere dingen zoeken dan blijheid, vrijheid, zal ik maar zeggen. Maar meer in termen van trouw, liefde, warmte, aanwezigheid.
Ja.
Net zoals ik dat zelf ook ervaren heb in die periode bij mezelf, zeg maar.
Ja, ja, mooi. Mooie laatste woorden zo, Dieneke. Dank je wel. Ik vind het ook mooi. We gaan ook hierin voor bidden. Dus voor de luisteraar, zoals we elke aflevering doen. Dus dat gaan we nu ook doen. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor dit moment, Heer. Dat Dieneke hier een verhaal mocht delen wat erg belangrijk is, Heer. En waarin ze deelde over Prediker en... alle lessen die daarin ook in haar eigen leven zo voor haar ogen als het ware een soort van realiteit werden. Heer, en dat haar ogen ook echt open gingen voor van wat staat hier nu eigenlijk en wat gebeurt hier. Heer, en ik wil u danken dat u daar altijd bij bent geweest en dat u haar nu ook echt weer gebruikt om hier ook over te spreken en over te delen. En Heer, dat we zo op deze manier ook in deze aflevering mensen mogen bemoedigen. En Vader, ik bid voor ieder die luistert op dit moment. Heer, dat wilt u met ze zijn. En wilt u ze ook diep laten ervaren en laten weten dat u er bent. Waar ze ook staan en welke tijd ze op dit moment ook in hun leven doorgaan. Of dat tijden van vreugde zijn en van blijdschap en hoe we dat zo kunnen noemen in deze wereld, Heer. Of juist in verdriet en rouw en het lijden. Vader, wilt u met uw liefde daar dan zijn? En hier, zoals we het vandaag ook hebben gehad over het uiten van al die emoties. Hier wilt u bij een ieder die nu luistert ook echt helpen om zicht ook te krijgen op wat maakt dat dat zo ingewikkeld is. Wilt u blokkades, wilt u muren die daar zijn, wilt u die doorbreken? Wilt u die afbreken? Zodat er ruimte kan ontstaan om te leren op andere manier met emoties om te gaan, Heer. U heeft het ons gegeven in al die veelzijdigheid en veelkleurigheid zoals u bent. En wilt u in ieder dan ook helpen om daar op een andere manier, zoals u dat voor ogen heeft, naar te kijken. En om niet bang te zijn. Heer, want u heeft ons geen geest gegeven van angst of van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bedachtzaamheid. Heer, en wilt u zo bij een ieder zijn en leiden in de processen waar ze op dit moment doorheen gaan. En helpen dat al die emoties er mogen zijn, om dat te uiten bij u, om hier ook over te delen met andere mensen. Heer, wilt u zo de weg gaan met een ieder die u weet waar iedereen staat qua proces, waar de tijd voor is. En soms is dat nog even niet om hier verder in te duiken en soms ook wel. Heer, wilt u daar dan ook echt duwtjes geven en draagkracht, zodat die processen ook aangaan kunnen worden. Heer, we danken u voor wie u bent. Dat u zo'n liefdevolle vader bent. Dat u zo het goede met een ieder van ons voor heeft, Heer. En wilt u zo ook in Deventer met uw beweging en met uw liefde komen. En helemaal neerdalen in deze stad, Heer. Bij ieder huis, ieder mens wat hier leeft. Dat er echt vanuit uw liefde en uw wijsheid gehandeld mag worden. Ook naar elkaar toe. Heer, dank u wel dat u er bent, dat u zo'n liefdevolle vader bent. En dit bidden we alles in Jezus' machtige naam. Amen. Nou, nogmaals dank je wel, Dineke, voor het delen van dit verhaal. Heel belangrijk en bemoedigend. En jij als luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht het gesprek je nou op een of andere manier hebben geraakt, of je wilt gewoon even contact met ons, weet dan dat je kan mailen naar info@thuispodcast.nl of ga naar de website www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten. Ja, en misschien luister je naar deze podcast en denk je, ik heb ook een Bijbeltekst die veel meer is gaan leven door een persoonlijke ervaring. En die wil ik ook delen in een aflevering. Nou, laat het dan weten. Ook dan kun je mailen naar info@thuispodcast.nl. En wie weet nemen wij binnenkort dan ook wel samen een aflevering op. Uiteraard is dan wel de voorwaarde dat je woont en of werkt in Deventer, zodat die verbindingen in deze mooie stad nog veel verder kunnen worden aangewakkerd. Goed, ik wens je voor nu een hele fijne rest van je dag en een heel goed nieuw seizoen, misschien wel waar je tegenaan gaat wandelen. En heel graag tot een volgende keer.